Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Welkom bij de FC Afkikken Daily. Met vandaag uw host, Nicky van der Gijp. Samen met Wouter Boerkamp en een speciale gast.
Met Liverpool kun je altijd zo'n wedstrijd hebben. Maar voor United ging deels mee in de intensiteit van de wedstrijd, wat heel knap was. En deels was het ook wel een chaos.
Welkom dames en heren bij de FC Afkikken Daily van maandag 18 maart. We gaan het hebben over aanstaand kampioen PSV. Kunnen we inmiddels toch wel zeggen, denk ik. FA Cup spektakel en de problemen van Orkun Kökçü bij Benfica. Dat doe ik aan mijn zij met ja, ik heb het net gehoord. Er zijn inmiddels al het gouden trio, heb ik gehoord.
Wij zeggen dit niet zelf trouwens,
nee,
hè?
Nee, dit heb...
zijn jouw woorden.
Ja. Inderdaad. Nee, dit zijn ook niet mijn woorden. Het zijn de woorden van stagiair Luc.
Je hebt toch echt dus, net gezegd?
Nee, dit is aan de lunchtafel gezegd. Maar Bart en Wout, jullie zijn er weer bij. Lekker weekend gehad?
Ik dacht dat je... Ben was even bang dat je ging zeggen... jullie zijn er weer bij en dat is prima. Maar Oranje komt straks nog even heel kort. Ja, goed voetbalweekendje. En ik ben echt even weer gaan zitten voor United Liverpool om dat even terug te kijken. Want dat is echt een wereldwedstrijd.
Ja, man. Ja, dat was echt heerlijk. En Bart, heb jij nog bijzondere dingen gedaan dit weekend?
Nee, niet speciaal. Verloren. Terwijl we een belangrijke wedstrijd speelden. Dus dat was wat jammer. Maar...
Ik heb een belangrijke 0-3 zege gepakt. Dus,
dat is lekker.
Dat is goed nieuws.
Beter weekend.
Wie er gisteren ook een belangrijke zege hebben gepakt. Dat is PSV. We natuurlijk in de dying seconds wisten te winnen van FC Twente. Maar het was een... on-PSV-achtige... Ik kan even niet een hele goede formulering vinden, maar het
niet
was niet
des PSV's.
Niet des PSV's.
Niet helemaal, nee. Maar als je nou echt sec kijkt naar die hele wedstrijd, zeg maar, wat voor gevoel houden jullie er dan over?
Ja, geluk van de kampioen.
Ja?
Ja. En ja, nou ja, ik weet niet. Ik vond PSV echt heel slordig. Net zoals bij Vlagen tegen Dortmund gewoon... In aannames, in passes, zo makkelijk af en toe balverlies.
Nou, waar komt het vandaan, denk je?
Ja, ik weet het niet. Je zou het kunnen uitleggen als onderschattingen. We zijn er al, maar ik kan me dat niet voorstellen eigenlijk. Ik weet niet, gewoon niet scherp.
Het rare, Wout, is misschien ook wel dat die slordigheid... die kwam toch vooral bij spelers vandaan waar je het normaal niet van verwacht, toch?
Ja.
Nee, zelfs Veerman zat er vooral in de eerste helft echt totaal niet goed in. Wat echt heel opmerkelijk is, vooral dit seizoen. Nou, Boskangli kun je eigenlijk hetzelfde over zeggen. Dus inderdaad, wat dat betreft was het totaal niet des PSV's. Maar de reden ook dat ik deze vraag stelde was meer van... Ik denk dat bij heel veel mensen nu twee momenten blijven hangen. Die afgekeurde goal van Boadou en dat moment van die 1-op-1 met Van Bergen.
Ja.
Maar alsnog, dus PSV heeft een hele slechte dag. De aantal spelers die normaal gesproken altijd minimaal 7 halen waren niet goed. En dan nog, als je naar het totaalbeeld kijkt van die hele wedstrijd, heb je nog het gevoel dat PSV hem eigenlijk ook wel verdient om te winnen. En dat, ja, ik denk dat heel veel zegt over PSV. Dat zelfs als je een slechte dag hebt, zelfs als je een topper speelt, zelfs als FC Twente het PSV heel lastig maakt, dan nog kun je zo'n wedstrijd naar je toe trekken. Want het waren niet alleen die kansen voor Boadou of die afgekeurde goal van Boadou en Van Bergen, maar ook Luc de Jong die een bal op de paal schiet in de 6e minuut, die 2 enorme kopkansen krijgt. Dus uiteindelijk, zelfs op een slechte dag, krijgt PSV nog de beste kansen tegen een topploeg.
Hoe lukt dat ze dan? Is PSV zo ontzettend ver verwijderd van de rest van de Eredivisie dat ze zelfs in die slechte wedstrijden dat lukt? Of kan Twente dit zichzelf misschien wel een beetje aanrekenen?
Een beetje van beide. Ik denk dat Twente eigenlijk over meerdere seizoenen al best wel meedoet in topwedstrijden, maar steeds geen resultaten had. Even los van thuis een aantal keer. Maar in uitwedstrijden nauwelijks eigenlijk. Zelfs een keer dat ze met 10 man volgens mij bij Ajax speelden en ze toen nog geen overwinning wisten te boeken. Dus die mogen zich dat ook wel aanrekenen. Ja, en PSV is los van Feyenoord, zijn ze wel echt veel beter dan de rest van de Eredivisie. En dat bleek eigenlijk ook gisteren weer. Ja. Dat toch ook Veerman zich herpakt in de tweede helft. Dat Luc de Jong misschien wel 4-5 mogelijkheden krijgt. Dat Schouten zich weer laat zien. Ja, er zit gewoon te veel kwaliteit voor PSV om dit soort wedstrijden echt zo slecht te zijn dat ze hem verliezen.
Ja, ik vond Bos wel opvallend na de wedstrijd. Kan me nog herinneren, tegen Feyenoord 2 weken geleden was hij heel kritisch na de wedstrijd, op zijn eigen ploeg vooral. En nu zag je hem eigenlijk wel genieten. Hij vond het wel een leuk voetbalgevecht. Hij vond het een goede wedstrijd, terwijl in mijn ogen was dit toch een veel slechtere vertoning van PSV dan tegen Feyenoord.
Ja, het zou ook wel een stukje opluchting zijn, toch?
Ja.
Dat zeker die goal in de laatste minuut en dat je dan toch met een ander gevoel staat. Ja, plus dat hij ook wel echt de negatieve kant van de wedstrijd heeft benoemd. En heeft benoemd hoe goed Twente het heeft gedaan. Wat ook absoluut zo was. Dus ja, ik vond het eigenlijk wel grotendeels realistisch van Bos.
Ja, en zou hij misschien gewoon blij zijn dat dit de reactie is geweest na de uitschakeling tegen Dortmund? Want dat is natuurlijk wel een best wel mentale tik geweest. En dat je dan zo'n goal in de laatste minuut maakt. Dat helpt misschien wel.
Nou ja, ik denk dat je wel moeilijk voorbij die eerste helft kan kijken als trainer. Ja. Dat dit echt wel een soort Dortmund-dipje nog was van PSV. En dat je... Ja, ik had eigenlijk eerlijk gezegd verwacht dat ze vanaf minuut 1 al echt die kater van zich af wilden spelen. En dat lukte gewoon echt niet. Dus blijkbaar doet het toch meer met je dan dat je vorig misschien zou denken. Je kan niet zomaar knop omzetten.
Ja, en ik had ook eigenlijk wel verwacht dat Twente daar iets meer... Iets meer druk op zou zetten meteen vanaf het begin. Dat viel eigenlijk best wel mee.
Mm.
Ze lieten PSV best wel voetballen en dat lukte PSV niet echt. Maar ik had eigenlijk verwacht dat Twente er nog wat harder op zou klappen. En ik denk dat er dan wellicht wel meer te halen was geweest voor Twente.
Ja,
100%. Nog één dingetje van Bos wil ik eruit lichten, waar ik me persoonlijk namelijk heel erg aan heb geïrriteerd. Is dat die goal valt, die 1-0.
Ja.
En iedereen wordt helemaal gek.
Vanmorgen, ja.
Ja, maar dit is toch... Dit is toch zo gespeeld? Dit is toch zo nagemaakt?
Het is een beetje, het lijkt een enorm onnatuurlijke reactie.
Ja, ja.
Alleen, ja, ik kan niet helemaal voor hem bepalen of dat gespeeld is. Of dat hij gewoon echt daadwerkelijk compleet verbaasd is als hij die wedstrijd nog naar zich toe trekt. Ja, ik durf daar niet met 100% zekerheid over te zeggen dat dit geacteerd is.
Nee, maar wij hebben Peter Bos dit seizoen gezien. En ik zou niet zeggen dat hij een ontzettende idioot is langs die zijlijn. Maar hij is wel, als er een goal valt, gewoon... blij en even knuffel met je assistent en whatever.
Ja, Rob Maas ging echt helemaal uit zijn stekker. Dus ja, de dansen langs de zijlijn.
Ja, weet je waar ik dit een beetje op vond lijken? Die trainer van Quick Boys deed dit dus ook. Die scoorde de 0-1 uit bij AZ. Die bleef zitten alsof hij zei, ja, jongens, dit had ik allemaal uitgedokterd.
De normaalste zaak van de wereld.
Ja, en dat deed hij nu ook weer toen Peppi in de 97e minuut de 1-0 binnentikte. Trouwens, echt een hele knappe goal, of niet?
Ja, hij moet echt heel snel reageren, ook omdat die bal nog wordt aangeraakt. En ja, hij doet het fantastisch. Het draait zijn lichaam goed open om hem nog even in de verre hoek te sturen. Dus nee, echt knap gedaan.
Wilt hij hem echt die lange hoek insturen? Of is het puur intuïtief? Of is het wel...
Een combinatie van beide. Kijk, je moet heel snel reageren. Dus natuurlijk zit er dan iets van intuïtie bij. Maar hij stuurt hem wel echt bewust die hoek in.
Ja, echt super knappe goal. Als een 7e Eredivisie goal dit seizoen. Heeft maar iets meer dan 350 minuten gespeeld.
Ja, ik schrok daar echt van. 353 volgens mij. En kijk, ik weet wel dat hij... vaak korte invalbeurten heeft, maar dat het zo weinig was dat eerlijk gezegd had ik daar helemaal niet over nagedacht. Ook omdat hij volgens mij nog één keer gestart is dit seizoen.
Ja.
Dat is echt, eigenlijk is het absurd weinig hoeveel hij gespeeld heeft. En absurd veel hoeveel hij gescoord heeft. Dat is echt ontzettend knap dat je over zo'n lange periode elke keer als je invalt dat je er staat. Dat is ook mentaal gezien is dat echt best wel knap.
Ja, Bos was heel positief over. De Jong trouwens ook. Voor hem is het natuurlijk makkelijk praten. Hebben jullie het gevoel dat hij zo'n goed seizoen draait? Want voor mijn gevoel is hij bijvoorbeeld die Jojo weinig in. Maar als je de statistieken erbij pakt, is het best wel bizar natuurlijk. Maakt hij die echt een hele goede ontwikkeling door, vinden jullie?
Ik vind het op basis van die...
Het is moeilijk om te zeggen of iemand een goede ontwikkeling doormaakt als hij zo weinig... Als je hem zo weinig ziet, toch?
Ja.
Zoveel minuten achter elkaar
en als
ziet.
Je elke keer in dezelfde wedstrijdssituatie speelt. En dan, hij maakt wel elke keer het verschil. Dus dat is op zich ontzettend knap. Alleen... Ja, je kan hem eigenlijk bij PSV pas beoordelen op het moment dat hij 5 basisplaatsen achter elkaar heeft. En dan weet je of hij ook mee kan in het voetballende gedeelte zoals Luc de Jong dat geweldig doet. Meedoet in het druk zetten zoals Luc de Jong dat geweldig doet. Nou, wat dat betreft durf ik dat eigenlijk nog steeds niet met zekerheid te zeggen. En heb ik daar steeds ook nog wel een beetje mijn twijfels bij. Maar goed, die twijfels kun je pas wegspelen als je daadwerkelijk minuten maakt.
Ja, hij is natuurlijk naar PSV gekomen afgelopen zomer. Best veel geld voor hem betaald. Dit was denk ik, hij had niet verwacht eerste spits te worden misschien. Maar dit had hij ook niet helemaal verwacht. En ik denk wel dat het dan tegenvalt, of niet?
Nou, ja. Ik weet niet in hoeverre jouw gevoel zeg maar anders wordt op het moment dat je wel bijdraagt aan een ploeg die geweldig draait, die kampioen gaat worden, die elke keer als jij op het veld staat, dat je iets bij kan dragen. Ik denk dat dat wel iets te doen met je gevoel.
Ja.
En dat je dan misschien makkelijker een seizoen lang accepteert van oké, dit is mijn rol. Alleen je kan dit nooit langer dan een seizoen volhouden, deze pinchhitterrol.
Nee, maar nee. Je ziet, De Jong gaat niet weg van de zomer, toch? Of zie je dat zomaar wel gebeuren?
Nee, eigenlijk niet.
Als ik jou zo hoor, dan zeg jij eigenlijk heel eerlijk gezegd, kan hij misschien beter ze heel ergens anders gaan zoeken.
Denk het wel. Want ik denk dat het heel moeilijk wordt om Luc De Jong uit de basis te spelen als die zo fit blijft als dat hij nu is. En zo belangrijk blijft zoals dat hij nu is. Dus ja, of er moet een combinatie De Jong-Peppi worden gemaakt op een of andere manier in een spelsysteem. Of dat Peppi naar de zijkant gaat, maar ook niet ideaal.
Nee. Dus,
of hij moet totaal een andere ploeg gaan zoeken. En dat, ja, de tweede vind ik eigenlijk realistischer.
Ja, we moeten nog even bij Twente één punt er vooral uitpakken. Lars Unnerstal. Die redding op De Jong.
Zo.
Even serieus.
Normaal.
Iedereen is gewoon verbaasd. Gewoon De Jong is verbaasd. En ik zal hem net voor de 20ste keer terug te kijken. En het is ook heel leuk. Hij valt dus voor Lozano. En je ziet die Lozano ook naar de grond kijken van...
Hozo, wat doe jij nou?
Wat doe jij nou? Wat is dit nou? En zijn teamgenoten kijken ook een beetje verbaasd. Maar iedereen had hem al geteld. En De Jong is ook niet boos of gefrustreerd. Hij is gewoon totaal verbijsterd. Het is oprecht, denk ik, sowieso kan je nu toch al zeggen, de redding van het seizoen.
Ja, 100%. Ja, sterker nog, je ziet niet elk seizoen zie je zo'n geweldige redding. En het enige wat je nog zou kunnen zeggen is dat je bijna niet verbaasd is dat hij het is. Want als je het van één keeper verwacht, dan is het wel Unnerstal. En dit was echt een hele sikke redding.
Ja, kan hij een stap hoger opmaken?
Hij wil geen stap meer hoger opmaken. Dat is het hele verhaal. Hij heeft volgens mij bij Twente ook bijgetekend. Hij zit heel erg op zijn plek. Volgens mij ook gewoon qua privé situatie. Dus ja, de kans dat hij nog weggaat, acht ik gewoon niet zo heel groot. Mm. En wat dat betreft heeft Twente al een aantal jaren een keeper die eigenlijk totaal nog boven het niveau van Twente zit. Hoewel Twente natuurlijk ook wel weer gegroeid is. Maar het is echt een keeper waarmee je de Champions League in zou kunnen. Sterker nog, het is zelfs een keeper die jou richting dat Champions League niveau heeft gestuurd. Dus dat is echt geweldig.
Het voelt eigenlijk bijna... Voor mij bijna zonde dat hij niet een stap nog hoger op wil maken. Want ik denk dat hij bijvoorbeeld bij een club in middenmoot Premier League zelfs, dat hij daar ontzettend uit zou kunnen blinken. Omdat dat misschien niet de ploegen zijn waar hij aan de bal al het werk hoeft te doen. Maar als lijnkeeper kan hij dat niveau, denk ik, echt prima aan.
Ja, maar er zijn niet zo heel veel clubs meer in een topcompetitie die een keeper hebben die echt aan de bal niet goed is. Zelfs de Bournemouths zijn ermee begonnen, de Burnley's. Dus die clubs zijn er niet zo heel veel meer. Dus wat dat betreft, misschien gaat dat gewoon nooit meer gebeuren. Maar dan nog heeft hij denk ik een geweldige carrière. En als hij bij Twente afsluit zijn carrière, is dat ook nog geweldig.
Ja, inderdaad.
En jij noemt trouwens Unnerstal, maar ik vond Sadilek ook echt geweldig. Echt, hij komt natuurlijk van PSV. Ja. Ja, toen was het geen grote naam. Bij Twente heeft zich echt ontwikkeld. En hij zette gisteren echt een aantal keren Veerman onder druk, waar bijna niemand in slaagt. En hij wel. Dus dat vond ik echt... Ik vond hem echt heel sterk spelen.
Had er misschien ook mee te maken dat Veerman niet zijn allerbeste was.
Nee, oké. Maar dan moet je het nog moeite afdwingen.
Ja,
dat heeft hij zeker gedaan.
Minder knap. Joey Coy. We moeten er toch even
geen
over...
knappe man?
Nou, ik moet zeggen, als ik nu over het scheidsrechterskorps zit te denken, is Joey Coy, dan staat hij wel. Nee, maar
misschien komt zijn gedrag daar ook vandaan, dat hij dat zelf ook weet.
Hij ziet er ook een beetje uit als een arrogant, wil ik niet zeggen, maar een bedweter, Joey Coy. En dat liet hij wel weer zien.
Hij gedraagt zich in ieder geval zo.
Ja.
Het hele probleem bij Joey Coy is dat ik denk echt niet dat het de slechtste scheidsrechter van Nederland is, in de zin van puur het nemen van beslissingen. Maar de combinatie van het nemen van beslissing en die houding die hij daarbij aanneemt, dat is echt, ik denk dat echt bijna iedere profvoetballer echt een pleuriseco heeft aan Joey Coy.
Maar wat is er zo vervelend dan die houding?
Ja, alles
wat,
toch?
Wat is
maar
het
dat
nou?
Zie je toch zelf ook?
Ja, maar niet misschien, maar ik niet. Maar we maken deze podcast voor de mensen thuis, hè?
Ja, de mensen thuis hebben het ook wel gezien. Dus
ja,
de hele uitdaging voor Joey Coy is om dat aan te passen, zodat je daar niet aan stoort en dat je gewoon kan focussen op de beslissingen.
Ja,
nu zit het in die zin ook niet mee dat als je nu op die beslissingen gaat focussen, dat je dat moment met Boadu krijgt. Alleen, het is niet zo dat ik me 90 minuten erger aan de beslissingen van Joey Coy. Want ja, het is niet dat hij veel slechtere beslissingen neemt dan de Lindhouts of de Nachtegaals. Precies. Dus dat heeft hij gewoon heel erg tegen. Ja. Ik denk vooral dat hij zichzelf tegenhoudt om een topscheidsrechter te zijn. Want hij is best wel snel gekomen als scheidsrechter. Hij heeft ook volgens mij ook wel echt toppers gefloten.
Ja.
Hij krijgt nu deze wedstrijd krijgt hij weer toegewezen. Dus ik denk nog steeds dat de KNVB wel iets in hem ziet. Alleen als hij dit gedrag blijft aanhouden, ja, dan gaat het echt nooit iets worden.
Ja, ik vond het tweetje van Michiel Kramer wel mooi. En eigenlijk vooral de reactie van Ferry de Bond erop. Kramer tweette, JK, wat een armoe. En dat was tijdens Barça Atletico. Hè, toen had Ferry de Bond gereageerd. Als de KNVB een boos bericht gestuurd, kan je altijd nog zeggen dat het over Jules Koundé gaat. Dus die vond ik wel heel erg mooi. Ja, ik denk dat we hoeven niet eens te discussiëren of het een training was of niet. Ik denk dat iedereen daar hetzelfde over denkt.
Ja.
Zelfs Bos dacht er op die manier over.
Ja, die liet zich in ieder geval op die manier uit dat hij niet echt meeging in de beslissing van Kooi. En dat vond ik wel sterk van Bos. Ik vond ook de reacties van achteraf van de Twente-spelers heel sterk. En Oosting ook. Prupper benoemt het wel, maar niet als eerste. Ging ook heel erg in op dat de scheidsrechters ook fouten kunnen maken. Ging
dat zij ook wel eens iets mee hebben gekregen.
Ja, precies. Dat hij zelf wat mee had gekregen en dat zij zelf gewoon het hebben laten liggen. Ja, dat vind ik heel sterk dat je dat in een flash-interview echt 1 minuut na afsluiten en die frustratie dat je dat kan zeggen. En voor Oosting geldt eigenlijk hetzelfde. Dus dat vond ik van Twente kant echt heel goed. Ja, en ergens voor Kooi, kijk, hij neemt niet de goede beslissing. Het stomme is dat vanuit zijn positie, volgens mij heeft hij er wel zicht op, want zowel Benitez als Boadu, die komen echt boven de anderen uit. Dus ik denk wel dat hij het gezien heeft. Ja, en hij ziet die arm van Boadu. Dus ik snap ook ergens wel dat hij de verkeerde beslissing neemt. Hoe gek dat ook klinkt.
Ja, en als VAR kan je hem niet terugdraaien.
Nee, dus ik vind het helemaal de verkeerde beslissing. Maar vanuit zijn oogpunt, wat hij gezien heeft, denk ik, ik zou je misschien kunnen denken dat het een overtreding is. Maar dan heeft hij het gewoon niet goed gezien.
En dat gebeurt wel vaker.
Dat gebeurt bij heel veel scheidsrechters. En als je dan ook nog, zoals die gele kaart bij Small in de tweede helft, als je die gaat geven en zo, dan maak je zelf
goed. Even dat handje, 1 minuut erbij, jongens.
Een vrije trap geven en dan heel erg van hier komen staan. Ja.
Maar bij die corner dus, slechte beslissing, maar eigenlijk niet zo schandalig als gezegd wordt. PSV is eigenlijk weer een stapje dichter bij het kampioenschap. Twente verliest 3 punten in de strijd om plek 2, voor zover die er nog was. Voor alle andere nabesprekingen van de wedstrijden van dit Eredivisie weekend kan ik iedereen doorsturen naar Bord op Schoot, die jij natuurlijk gisteren weer...
De andere 8 wedstrijden, want die konden PSV Twente helaas niet in meenemen. Nee. Maar daar kwam ook genoeg in voorbij.
Ja, dus die zetten we zeker een link in de beschrijving en ga dat checken. Dan gaan wij even naar de coach van het jaar kijken. Want Bart, ik zie geen fantastisch weekend,
nee, het was
maar...
geen goed weekend, maar niemand had een goed weekend.
Koppositie bouwen.
Dat is het belangrijkste.
Je tipje heeft niet helemaal gewerkt. Nee. Inderdaad, ik zie vrij... iedereen staat in de min. Nicky Bartens heeft het nog het beste gedaan met min 1.
Ja, in de min in de zin van dat ze het vorige week beter hebben gedaan dan deze week. Dus maar ook in de slechte weken moet je je puntjes pakken. Dus volgens mij ben ik wel iets dichterbij gekomen bij Bart. En volgens mij onze leider van onze subleague, Wilke Gootjes, die heeft gewoon even 50 puntjes weer meegepakt. Dus die staan ook algemeen, staat hij nog bovenaan.
Hoe haal je in deze week 50 punten?
Hij heeft dus Sugawara. En ik heb de eerste 15, 16 speelrondes heb ik Sugawara gehad in plaats van Pavlidis. Heeft hij denk ik iets rond de 60 punten of zo gepakt in die hele periode. Toen heb ik hem eruit gehaald. En nu heeft hij in de laatste 5 wedstrijden heeft hij volgens mij ook 60 punten.
Ja, ik zat er ook al naar gepakt. Te kijken.
Ja, echt,
ik heb hem er ook uitgehaald.
Typisch, hè?
Ja, ik zal je altijd zien.
We gaan even naar de FA Cup toe, jongens. Het was Manchester United tegen Liverpool. Wauw, ja, jij begint al mooi. Ja, ik denk de enige reactie die je kan hebben. Wat een spektakelstuk. Ik denk weer een Engelse wedstrijd die alles heeft.
Het is bijna onmogelijk wat er in 1,5-2 seizoenen is gebeurd in de Premier League. Qua grote wedstrijden, qua ontknopingen, qua hoe teams zich ook ontwikkelen. Want dat United nu ook weer in zo'n wedstrijd op dit niveau mee kan. Hoe spelers ineens opstaan. Scoren verloop, echt absurd.
Ja, je had zaterdag al Wolves Coventry en dit ging er nog even overheen. En jij zei een paar weken geleden toen we Liverpool City bespraken, dit is de leukste wedstrijd die ik heb gezien dit seizoen.
Ja.
Gaat deze er overheen?
Nee, dit gaat er niet overheen, omdat dit niet beter voetbal was dan Liverpool City. Ik denk dat qua voetbal de piek is van ongeveer Dat zit je moeilijk te kijken. Weet je niet meer mee?
Je hebt wel gelijk. Alleen qua beleving.
Ja, dat heb ik dus nog vetter. Dat heb ik dus misschien ook wel inderdaad.
Het is A, FA Cup. Dus ja. Het is knock-out. B is het Manchester United-Liverpool. Wat historisch gezien een grotere wedstrijd is dan Liverpool-City. Je hebt een beetje die factor van Ten Hag die bij mij wel meespeelt. En deze werd uitgezonden op Ziggo met het commentaar van Wietse van der Goot. En dat geeft voor mij ook nog wat extra's. Want ja, ik moest hem terugkijken omdat ik natuurlijk met Eredivisie bezig was. En normaal gesproken zet ik dan het commentaar uit en dan ga ik er wat sneller doorheen. Ja, dat kon dus nu gewoon niet.
Nee.
Want dat wilde hij ook niet. Je wilde eigenlijk elke seconde meekrijgen. Hij heeft ook een geweldig gevoel voor zeg maar wanneer je als commentator even aan moet zetten. Want je hebt ook commentaren die schreeuwen 90 minuten lang. En hij deed echt elke keer dat het hem echt raakte. Dus die bal te van Elliot, maar ook
andere. Het is inderdaad ook, het is allemaal oprecht.
Ja.
Hij heeft gewoon echt heel veel liefde voor het spelletje. En die liefde die komt er oprecht wat harder aangezet. Niet wat harder aangezet, maar je merkt dat hij die liefde de overhand neemt als er dan iets gebeurt waar hij van denkt van Jezus, dit is ziek.
Ja.
Dat is echt heel mooi om te merken.
Dat draagt zo bij aan die hele wedstrijdbeleving. Even los van dat het sowieso een fantastische wedstrijd was met de hoeveelheid schoten op goal. Maar eigenlijk, de slechtste man van de wedstrijd was eigenlijk de regisseur. Want die deed af en toe een herhaling instarten. En dat kon in deze wedstrijd eigenlijk niet. Want dan lag die bal weer 60 meter verderop. Ja. Dus ja, echt niet normaal.
Hoe kwam het dat die wedstrijd zo in dat mega tempo ging? Was dat vooral aan United te danken?
Ja, met Liverpool kun je altijd zo'n wedstrijd hebben. Maar voor United ging deels mee in de intensiteit van die wedstrijd. Wat heel knap was. Ja, en deels? Ja, maar deels was het ook wel een chaos.
Ja, maar ik vond het een gecontroleerde chaos. Meen ik heel eerlijk. Ik vond United wilde die vechtwedstrijd, wilde die hoge intensiteit. Waren constant. Liverpool was eigenlijk meer in de controle.
Ja, ja.
Maar Liverpool normaal inderdaad. De ploeg is die juist die chaos een beetje opzoekt. En United was de ploeg dat op het moment dat zij die bal veroverden, dat het vaak of Dalot of McTominay of Bruno Fernandes was, die constant die ballen achter de laatste lijn legde. En dat was echt geweldig om te zien. Ik heb echt die eerste helft. Ik heb Dalot gezien.
Dat is niet helemaal. Nee, zeker niet. Ook als back aan de binnenkant spelen, aanspeelbaar zijn in het midden. Kort draaien, slimme keuzes aan de bal. Ik krijg daarvan, hoe heb je dit in godsnaam voor elkaar gekregen?
Ja, maar alsof hij het jaren heeft verstopt. Kijk, het is best een prima voetballende back. Maar als je dit zag.
Wan-Bissaka ook. Ook gewoon echt, qua acties niet normaal. Nou, Kobbie Mainoo hebben we wel vaker benoemd, maar die had ook zeker hoger op het veld. Was echt ongelooflijk wat voor niveau hij haalde. Dus vind wel echt heel knap dat zal dan ook deels bij Ten Hag liggen, dat hij dat wel in deze spelers naar boven haalt. Alleen de reden dat ik nog wel een beetje een voorbehoud bij heb, is dat je had op een gegeven moment ook momenten dat ze met 5 man druk stonden te zetten. En McTominay stond echt 5 of 10 seconden te wijzen van, er staat er daar een vrije dek door.
Ja.
Toen zag je de camera zo zwenken en dan stond de rest stonden gewoon veel op de tenen van Onana. Dus het werd ook wel soms een iets te open wedstrijd.
Ja, de slotfase is denk ik de slotfase van de reguliere speeltijd. Is denk ik het beste voorbeeld daarvan. Rashford maakt natuurlijk die 2-2.
Anthony maakte 2-2.
Anthony maakte 2-2 uit de draai. Best wel, viel sowieso best wel goed in voor het dal waarin die zit.
Ja, na het laatste fluitsignaal ook in tranen.
Ja, hij was helemaal blij inderdaad. Maar dan na die 2-2, gewoon nog geen minuut later, is die bal van Elliot
op de lat.
Ja. En dan laatste minuut.
Ja, Rashford die hem ook nog voor langs schiet. Dat was echt niet normaal wat er allemaal voorbij kwam in deze wedstrijd. En eigenlijk normaal gesproken kijk je helemaal niet uit naar een verlenging. En ik wist natuurlijk wel de uitslag, maar ik had nog niet gezien of de verlenging was.
Nee.
Dus ik zat steeds meer te hopen van, ik hoop eigenlijk dat we na die 2-2, dat we er in ieder geval nog 30 minuten bij krijgen. En dat heb je gewoon niet vaak.
Nee. Had je in die verlenging het gevoel dat United er maar nog uit ging trekken? Want ze kwamen natuurlijk 3-2 achter via een beetje klote call van Elliot. Maar voor mij, het is heel erg, zal het er eigenlijk niet meer in.
Nou, maar je wist wel al gedurende de hele wedstrijd dat je inderdaad door die laatste kans van Rashford bijvoorbeeld, dat ze ook maar even één moment nodig hebben om weer 1-1 op de keeper te staan. En dat is eigenlijk precies wat er 2 keer gebeurde.
Ja.
Ik moet wel zeggen dat ik had wel een beetje hetzelfde gevoel als dat jij het ook eigenlijk in de reguliere speeltijd al, dat Liverpool wel meer de controle had. Ja, en dat eigenlijk dat ze die wedstrijd uiteindelijk echt uit handen hebben gegeven. Een beetje onnodig ook. En Dat je de hele tijd, of nou niet de hele tijd, maar dat je wel iets te veel achter de feiten aanliep aan het begin. Omdat je die 1-0 van McTominay toestaat. Ik heb het idee dat ze zich echt een beetje lieten verrassen door United. En dat daardoor United ook aan het einde nog slechts die marge van 1 goal heeft die ze nog goed kunnen maken.
Ja, ik denk sowieso de eerste 35 minuten, daar kan Liverpool echt, daar zou Klopp heel boos om kunnen worden. Want die waren gewoon echt heel slecht. Na die 1-0 is er nog 10 minuten kwartier dat United er echt overheen loopt. En dat ze zo slordig zijn in de opbouw.
Ja. En hoe boos mag je zijn op Darwin Núñez? Die bal inlevert?
Bij de 4-3 bedoel je?
Ja. Nee, bij de 3-3 is dat.
Oh, bij de 3-3 bedoel je? Die, ja.
Van Dijk wijst al, nou, ik denk al wel 3 seconden van haal hem eruit, haal hem eruit.
Ja.
Speelt hem toch door het midden.
Ja, ik vind zo trouwens zowel bij die 3-3, ik vind bij die 4-3 ook. Elliot mag nooit dat duel verliezen natuurlijk daar. Het zijn beide momenten, ja. Er zijn zoveel van die momenten in de wedstrijd. En ik vind trouwens ook dat bij die 3-3 dat ze niet geweldig staan te dekken van Dijk en Kwanzaa. Want Rashford mag daar in de 16 best wel vrij inschieten. Hij doet het natuurlijk heel goed, zeg maar. Heel kort schieten. Hij neemt eigenlijk geen tijd. Maar ze staan gewoon niet zo heel erg goed te dekken. Natuurlijk was Ten Hag super tevreden na de wedstrijd. Hij vond wel, er werd hem gevraagd naar, okay, waarom lukte dit seizoen nog niet zo om stabiel en constant te zijn? Hij geeft toch de schuld aan de problemen bij United. Is dat niet een beetje makkelijk?
Nou ja, als je kijkt naar wat voor elftal er gisteren op het veld staat, dan snap ik dat je hier geen 38 Premier League wedstrijden mee gaat winnen.
Nee.
Want het is echt een... Ja, United kan op een dag nog wel boven zichzelf uitstijgen. Is in de Champions League niet echt gelukt, maar dat was ook wel een hele rare campagne. Maar op een bepaalde dag kunnen ze de topteams in de Premier League lastig maken. Ze kunnen het niet structureel op dit moment City of Liverpool of Arsenal lastig maken. En dat is het hele probleem van Ten Hag. Ja. Ook als je naar gisteren kijkt, wat ik al zei, die ruimte tussen de linies of bijvoorbeeld een Rafael Varane die er wel in staat, maar eigenlijk niet meer het United niveau heeft. Dus hij heeft misschien 5-6 puzzelstukjes waarmee hij verder kan bouwen. Ja, en de rest ontbreekt nog steeds.
Ja.
Dus ja, dan snap ik dat je als trainer nog wel wat te klagen hebt.
Nee, ik denk dat het hem ook heel erg zit in de breedte van de selectie. Ja, Johnny Evans viel af. Dat hij überhaupt in de basis staat, staat natuurlijk nergens op. Moet Diallo brengen, iemand die nog geen minuut heeft gemaakt bijna het seizoen. Die wilde ik ook nog even erbij pakken. Want hij is de reden dat Peter Bos niet de prijs heeft gewonnen voor het meest schandalige juichen van het weekend. Maak je de 4-3, grote wedstrijd, stadion ontploft. Heb je nog geen goede wedstrijd voor United gespeeld in die carrière? Doe je shirt uit en ga je zo met je naam, zeg maar, naar het publiek showen. Pak je ook nog je tweede gele kaart. Ja, sorry. Ik kan niet anders zeggen dan Amad Diallo.
Persona non grata.
Hij zit warm. Hij moet niet nog zo'n, nog zo'n actie hebben.
Voor mij mag het in principe. Alleen als hij echt uitzinnig aan het juichen was en hij trekt uit verlaag van verstandsverbijstering zijn shirt uit. Okay, maar nu gaat hij inderdaad een heel toneel stukje opvoeren en dan ga je ook met een tweede gele kaart van het veld af. Ongelooflijk.
Nee, echt schandalig. Het was een prachtige wedstrijd. De halve finales gaan natuurlijk komen volgende maand, 20 en 21 april. Dat is Chelsea tegen Manchester City. Chelsea won 4-2 van Leicester met een hele curieuze goal, of eigen goal van Di Sassi.
Een fantastische vrije trap van Sterling, hebben jullie die gezien?
En penalty ook fantastisch. Sterling had niet helemaal zijn wedstrijd. Nee. City won natuurlijk 2-0 van Newcastle. En United mag het op Wembley gaan opnemen tegen Coventry van Milan van Ewijk.
Ja.
Die wonnen met 2-3 uit bij Wolves. Dus dat was wel een ontzettende stunt.
Ja, ook een mooie ontknoping. En, en een geweldige loting. Omdat je toch wel het scenario voor je houdt dat United en City in de finale kunnen staan. Hoewel, ja, eigenlijk is het leukst als een Coventry in de finale komt. Maar goed, dat...
Wigan deed ooit. Kan.
Ja.
Vertrouw erop, Wouter.
Ja, ik gun het ergens Ten Hag ook wel. Dus.
Noem mij een keer het orakel, dan zeg ik dat.
Ja, zover ben je niet.
We gaan door, jongens. Orkun Kokcu had een beetje een relletje. Gaf een interview in De Telegraaf. Waar hij eigenlijk al zijn onvrede over zijn situatie bij Benfica op papier zet. Ja, ik vind het niet chic. Ik vind het heel stom zelfs, denk ik.
Het is ook niet een beetje een relletje. Dit is gewoon een gecoördineerde aanval op de trainer eigenlijk.
Ja, en dat kan je wel zeggen.
Zeg maar, van alle manieren dat je dit kan doen, is dit dan de allerdomste?
Nou ja, als je het bewust doet, dan is dit misschien wel de allerslimste manier.
Ja, het kan toch bijna niet onbewust zijn.
Nee. Ja, je zou dat ook misschien op een andere manier kunnen aanpakken. Maar dit is gewoon echt... Ja, ik denk dat... Kökçü, die stap zeg maar die hij heeft gemaakt, dat dat sowieso niet goed is uitgepakt.
Nee.
En dat het ook niet zo makkelijk is om uit deze situatie weg te komen. Want het is niet zo dat na dit seizoen dat de andere topclubs voor hem in een rij staan. Ja. Dus wel het scenario wat Kökçü en wat ook Feyenoord in gedachten zou hebben gehad. Ook met gezien doorverkopen en extra miljoenen. Ja, en nu speel je eigenlijk in een rol waarbij je eigenlijk niet kan brengen wat je bij Feyenoord kon brengen. Of niet per se dat het slecht is, maar Kökçü was bij Feyenoord echt de man. En bij Benfica is hij gewoon één van de elf.
Ja, ja, en want waar... even... voor de mensen die het niet hebben meegekregen, wat heeft hij precies gezegd? Is misschien wel handig.
Ja, nou ja, zijn frustratie zit hem vooral in. Hij koos natuurlijk best wel bewust voor Benfica. Schmid kende hem uit de Eredivisie, was heel erg fan van hem. Benfica, Rui Costa had zich gemeld. Hij was de grote man, nummer 10. En hij dacht eigenlijk dat hij ook de rol van grote man zou gaan krijgen bij Benfica. En zeker omdat Schmid hem kende, dacht hij dat hij, net als bij Feyenoord, het team op sleep zou nemen. Alleen... ja, dat gebeurde helemaal niet. En Schmid geeft hem een rol waar hij heel veel taken moet vullen. Maar ook defensief gewoon heel erg veel achter zijn mannen moet. En heel weinig vrijheid krijgt in zijn spel. En daarbij, hij speelt gewoon niet zoveel. Mm. Hij heeft in de competitie maar 59% van alle speelminuten. In de Champions League minder dan de helft. Dus eigenlijk op alle facetten is hij heel erg ontevreden. Ik zag hem ook zeggen dat hij zijn presentatie vond hij ook al niet goed. Andere spelers worden in het stadion gepresenteerd. Hij krijgt een kleine persconferentie.
Dan heb je er echt over nagedacht. Als je dat er nog bij gaat halen, dan...
Ja, en wat een denk ik vooral heel slecht is dat hij heel erg kritisch is op Schmid. Maar wat mis je?
Nou ja, je bedoelt zelfkritiek.
Ja.
Ja, maar dat is niet het doel van dit interview. Het doel van dit interview is om of een vertrek te forceren of om Schmid naar buiten te krijgen. En vooral dat laatste, zeker gezien Benfica... Er staan nog wel goed ervoor in de Portugese competitie. Maar hij heeft echt al onder druk gestaan bij Benfica.
Ja.
Zijn er net weer een beetje bovenop. Nipt door tegen Rangers. Net weer dit weekend een wedstrijd gewonnen. Maar ja, ik vind dat Benfica ook niet zo goed draait als dat ze zouden moeten draaien. En kijk, heel simpel gezegd. Kökçü heeft gewoon belang bij of een andere trainer of een andere club.
Ja.
En zolang daar niks verandert, probeert hij denk ik op deze manier te forceren.
Ja, maar ik vind het moeilijk. Ik had deze discussie namelijk gisteren met mijn vader ook over dit onderwerp. En hij zei tegen mij, als je echt zo goed bent, dan stel je je wel op de plek waar je hoort. Is ergens wel, het zit natuurlijk wel ergens wat in.
Nou ja, als je kijkt naar het systeem van Schmid, dan heeft hij daar misschien niet groot over nagedacht dat die rol niet echt bestaat. Aan de andere kant, Orsnes doet het daar gewoon goed als back. Terwijl dat een middenvelder is.
Buitenspeler, back, ja, precies. Overal.
Dus als je goed genoeg bent, dan kun je ook echt wel in het systeem van Schmid een rol invullen. En daar is hij gewoon niet in geslaagd. Hij kan ook wel een beetje zelfkritiek daarin hebben. Maar je moet ook als trainer kijken. Als je ziet wat Slot uit Kökçü haalde en wat Schmid nu uit Kökçü haalt, dat is ook wel echt een gigantisch verschil.
Ja, dat geeft hij zelf ook aan hoe Slot hem echt getriggerd heeft. Ja. Dat weten we natuurlijk allemaal wat de band tussen die twee was.
Eén dingetje wel, want als je dit echt bij een absolute toptrainer in een topcompetitie flikt, dan kun je gewoon de rest van het seizoen gaan zitten. Nee. En misschien heeft Benfica nog net niet de status en de mogelijkheden om dat te doen. Maar eigenlijk moet je nu als gewoon Schmid zeggen van sorry vriend, maar zolang ik hier zit ben je gewoon een Sjaak. Wat bijvoorbeeld de Mancini volgens mij ook wel eens gedaan heeft met een aantal topspelers. Of even kijken bij Madrid. Volgens mij Capello was dat denk ik. Vertelde laatst...
Met Beckham? Toch Capello?
Ik weet niet zeker of het Beckham was, maar laatst...
Hoe zit dat toch?
Ja. Laatst hoorde ik daar dus ook een verhaal over. Dan als je niet zeg maar in conflict komt met de trainers, dan speel je gewoon de rest van het seizoen niet.
Nee, maar Kökçü speelde in ieder geval gisteren niet. Zat niet bij de selectie en dat was vanwege dit interview. Schmid zei dan inderdaad wel, na de interlandbreek gaan we praten. Want het is voor hem niet goed. Het is voor de club niet goed. Voor het elftal niet goed. En Orkun is gewoon een hele goede speler. Het doet mij wel pijn, meen ik heel eerlijk. Want... het voelt voor mij echt als, denk ik, misschien wel de beste voetballer die ik bij Feyenoord heb gezien in mijn leven. Zeg maar degene die het allerbelangrijkste was voor het spel van Feyenoord. En ik had echt van hem verwacht dat hij het echt ging maken bij Benfica. En dit doet pijn. En ik weet niet of hij het nu nog, of je het nu nog kan omdraaien.
Nee,
vraag me ook af.
Ja, ik denk dat heel erg lastig wordt.
Ik denk als ik Schmid zou zijn... En dan zet je wel je eigen baan ook op het spel. Maar dan zou ik gewoon Kökçü in ieder geval dit seizoen niet meer opstellen. Anders raak je ook je autoriteit als trainer raak je kwijt.
Vind je?
Ja, dat denk ik echt.
Wat voor signaal is het aan degene die eruit gaat ten koste van Gökçe als je dat nu gaat doen? Oh, hij maakt zich even boos en ik ga eruit.
Ik moet heel eerlijk zeggen, jullie hebben onder de tafel geluld. Ik heb er geen antwoord op. Ik weet het echt niet. Ik hoop gewoon voor Orkun. Ik ken hem niet. Ik noem hem nu al bij zijn voornaam. Ik ken hem niet. Dat hij wel gewoon aan voetballen toekomt bij Benfica. Want ik weet zeker met zijn talent en zijn kwaliteiten dat een club van echt sowieso het niveau Benfica, dat hij daar echt gewoon mee kan. Daar heb ik eigenlijk geen twijfel over.
Nee, 100%.
Dus laten we hopen dat dat goed komt. Nog even een klein nieuwtje, jongens, wat heel vervelend is. Brian Brobbey afgehaakt bij Oranje.
Ja.
Dat is slecht nieuws.
Ja, je ziet al weken een blessure aankomen en nu zijn we er, eindelijk.
Dus ook elke keer richting de Interland periode. Vorig jaar heeft hij zich dan wel gemeld, maar toen kon hij eigenlijk ook niet spelen. Dus het is elke keer, elke wedstrijd, is het weer een probleem. En ja, nu heb je net weer één wedstrijd voor de Interland break dat het fout gaat. En dat is wel, het is niet eens verrassend meer.
Nee, misschien ook sneu, omdat Siliksee natuurlijk ook nu geblesseerd was. En hij dan misschien dacht, nu kan ik echt mijn slag slaan en dat plekje opeisen. Terwijl het nu nog gewoon een open race is.
Ja.
Het is een veel te open race en het is gewoon belang gehad bij eerder rust. Of in ieder geval of een periode bij Ajax waarbij die in ieder geval niet zo zwaar werd belast. Maar dat kan bij dit Ajax helaas niet. En dat kan misschien de rest van het seizoen ook niet. Dus ja, in principe, ik zie eigenlijk weinig scenario's waarin Brian Brobbey nog het EK gaat halen.
Had hij dan eerder aan moeten geven en eerder op zijn strepen moeten staan van jongens, ik ga niet spelen bij Ajax, want ik ben gewoon niet fit.
Ja, ik denk dat ook wel iets zegt over wat hij voor Ajax over heeft. Ja. Dat hij het elke keer weer heeft geprobeerd. Dat hij elke keer, je wil misschien als jonge speler, wil je ook sowieso wat te graag. Dat je zelf je grenzen niet goed kent. Dat je niet helemaal weet wanneer je uit moet stappen. Dus ik begrijp het wel. Alleen als jij een EK in je hoofd hebt, dan is het nu eigenlijk al wel een beetje te laat, denk ik.
Even een klein quizvraagje nog. Zit geen Ajax hier bij de selectie? Wat is de laatste keer dat er geen Ajax hier bij de selectie zat, Bart? Zo. Welk jaar? Ook leuke vraag voor de mensen in de comments.
Verras je me mee. Ik heb echt geen idee.
Nee?
Nee.
Gok?
Ik veel. 2000... Nee, wacht. Ik heb echt geen idee. Ik weet het echt niet.
Nou, dan voor de mensen thuis. Het antwoord is... Wouter Boerkamp.
Ja, 95.
95.
Maar ik wist het ook niet uit mijn hoofd. Hè. Dat is wel Michel Abink en...
Ja, ik zat al 2000 te denken, dus dat was sowieso al fout.
Een boycott van de Ajax-spelers, volgens mij van Interland, tegen Portugal. Ja. En dat daarom er geen Ajax erbij zaten. Dus dat had ook nog niks te maken met geen kwaliteit of geblesseerd of wat dan ook. En dat is nu wel zo. Ja. En dat is wel erg pijnlijk.
We hebben dus geen Ajax-side in het oranje deze periode. Maar ik heb goed nieuws. Want wie we wel in het oranje hebben, dames en heren.
Ja.
Dat zijn wij.
Lekkere shirtjes hoor.
Ja, heerlijk. Ik zit er goed bij hoor.
Ja, jongens, wij kregen natuurlijk vandaag de shirts binnen. Zijn vandaag bekendgemaakt. De shirts voor het EK komende zomer. Ja, ik wil gewoon jullie eerste reactie horen.
Ik heb hier heel lang op zitten wachten totdat we nieuwe shirts zouden krijgen van Oranje. En ze vallen zeker niet tegen. Ik heb het uitshirtje aan. Ja. Ik vind het logo echt schitterend. Dat is echt top. En dit is een hele verbetering weer richting het EK.
Ik heb een thuisshirt aan. Ik vind sowieso inderdaad wat jij zegt, dat lichtblauwe logo echt heel nice. Maar ik hou ook echt van een rond kraagje.
Ja.
Dus hier dezelfde kleur donkerblauw op de mouwen als op het kraagje. En dat kan mij wel cool.
Moet wel zeggen, ik had eigenlijk die aan moeten doen. Want ik begreep een beetje dat met dat stofje en zo wat erin zit, dat dat die kleur dan ook verandert en dat het daardoor dynamisch lijkt. Dus ik ben heel erg benieuwd dat als ik dit shirt aantrek, of ik dan ook dynamisch lijk.
We hebben daar heel veel voor nodig.
Gaan we weer eens voetballen met het team en dan mag jij dit shirt.
Ja, dan gaan we
eens even kijken of je nog de Nick Veergever van FCF bent.
Precies.
Of dat het Mickey van de Ven wordt.
Ja, want Mickey van de Ven die haalt zeker Oranje. Nick Veergever, dat kan nog wel eens lastig worden.
Ik vind ze echt allebei heel erg vet. Ik vind het patroon van die heel erg vet, maar ik vind bij deze Oranje, ik vind de strepen, zeg maar, het patroontje wat in dat oranje zit. Het is een beetje retro-achtig.
Ja.
Ja, het is echt...
Ja, er werd natuurlijk ook naar 88 verwezen in de aankondigingsvideo.
Ik ken dat hele moment niet, man. Terwijl ik ben toch wel behoorlijk oud, maar blijkbaar heeft Michels...
Ja, ik leefde toen nog niet, dus ik kan moeilijk wat over zeggen.
Maar blijkbaar heeft Michels toen een shirt uitgereikt aan Koeman. En dan nu Koeman een shirt uitgereikt aan Frenkie de Jong. Dus daar zit allemaal een mooie verhaal achter.
Nou, jullie zijn in ieder geval helemaal klaar voor de komende interlandperiode.
Ja, volgens mij wordt hij ook voor het eerst gedragen op 22 maart bij Nederland-Schotland. En dan kunnen wij hem zelf ook al aan hebben. Dus dat is lekker.
We zijn er weer doorheen gevlogen. Jullie kunnen deze week weer genoeg over Oranje gaan praten met die shirts aan. En dat gaan we ook zeker doen. Morgen zijn we er alle drie volgens mij niet, maar...
Ik wel.
Oh, jij bent er wel natuurlijk, ja, uiteraard. Maar we hebben wel twee beetje terug van... Comeback kids hebben we.
Eentje die heeft een vakantie gehad, daar zeg je u tegen. Maar dan verwacht hij er nooit meer zou terugkomen. Maar hij is er morgen weer. En die andere, zeker ook een vriend van de show, die morgen terugkeert. Dus dat, en het is nog niet Martin Haven, mensen. Dus die waarschuwing, die hoef ik niet af te geven. Maar,
een andere verloren zoon.
Zeker, die gaan we morgen
Dat is wel
zien.
Hoe we hem kunnen noemen. Dus ga zeker de Daily morgen checken. Check bord op schoot nog even. En dan zien we jullie morgen weer.
Laters.